Wij lezen uit Jesaja 33, vers 15 tot en met vers 17. En daarna uit 1 Koningen 17, de eerste 16 versen.
Die in gerechtigheden wandelt en die billijkheden spreekt, die het gewin der onderdrukkingen verwerpt, die zijn handen uitschudt dat ze geen geschenken behouden, die zijn oor stopt dat er geen bloedschulden horen, en zijn ogen toesluit dat hij het kwade niet aanzie, die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn, zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid, ze zullen een vergelegen land zien. Vervolgen we met 1 Koningen 17, vers 1 tot 16. Elia door de raven gespijzigd. En Elia, de Tisbiet van de inwoners van Gilead, zei tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw houtlezende. En hij riep tot haar en zei: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zei: haal mij toch ook een beter brood in uw hand. Maar zij zei: zo verachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles, en zie, ik heb een paar houten gelezen, en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zei tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hier uit. Doch voor u en uw zoon zult u daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En ze ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia.
De tekst voor de verkondiging vindt u in 1 Koningen 17, het zesde vers. Deze woorden: en de raven brachten hem 's morgens brood en vlees, desgelijk brood en vlees 's avonds, en hij dronk uit de beek. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, het gaat vanavond over de profeet Elia, die zich moet verstoppen bij een beek en dan bezoek krijgt van vogels die hem te eten geven. Ja, ik weet niet wat je daarvan vindt. Maar er is een legerpredikant geweest. Hij leeft niet meer, dominee J.J. Poort. Die een vraag stelt bij dit gedeelte uit 1 Koningen 17. Hij zegt, moet je daarvoor nu naar de kerk komen om te horen over een profeet die duizenden jaren geleden leefde? En die dan ook nog eens duizenden kilometers bij ons vandaan aan een beekje zat? Moet je daarvoor naar de kerk komen? Wat moet je met dit gedeelte? Nou ja, dat het een opvallend Bijbelgedeelte is, dat vanavond voor ons open ligt, dat zult u wel met me eens zijn. Kijk, Elia zit vele dagen bij de krit. En verklaar eens denken dat je moet denken aan een jaar, anderhalf jaar. En wat hoor je Elia zeggen? Helemaal niks. Elia spreekt geen woord. Voordat hij bij de Bekrit komt wel, dat kun je overlezen in vers 1. En straks als hij opstaat en weer verder gaat, naar Sarfat gaat, ja dan hoor je hem ook allerlei woorden spreken. Maar hier bij de Bekrit, geen woord. En wie ontmoet hij bij de Bekrit? Geen enkel mens. Hiervoor wel, toen ontmoet hij Agab en straks, ja, dan ontmoet hij die weduwe in Sarfat. Maar hier bij de Bekrit, geen mens te zien. Dus ja, wat moet je met dit Bijbelgedeelte? Wat moet je ermee? Want ja, er gebeurt ook zo goed als niks. Er is geen mens te zien, er klinkt geen woord, goed. Ja, er zijn raven te zien, maar dat is het dan ook wel. En ja, daar ben je ook snel over uitgepraat, lijkt me. En over Elia valt er ook niet zoveel te vertellen. Want wat doet hij? Nou, niet zoveel. Hij zit aan de beek en hij eet en drinkt. Dat is alles. En wat op de menukaart staat, is behoorlijk eenzijdig. Daar ben je snel over uitgepraat. Dus ja, wat moet je erover zeggen? Ja, ik begrijp wel wat je zegt. En toch staan deze woorden niet voor niets in de Bijbel. Daar heeft de Heilige Geest een bedoeling mee. Ja, maar wat kunnen wij dan van dit stukje leren? Juist ook op een dag als vandaag, op Oudejaarsdag, op Dankdag. Dan gaan we naar luisteren. Het thema voor de preken is: God zorgt voor Elia bij de Bekrit. God zorgt voor Elia bij de Bekrit. 3 gedachten. Het is een veelzeggende plaats. Het is een zegenrijke plaats. En het is een verblijdende plaats. Een veelzeggende, zegenrijke en verblijdende plaats. Kijk, daar zit hij, Elia, afgezonderd van de bewoonde wereld in de eenzaamheid. Hij zit bij de Bekrit, die in het huidige Jordanië stroomt, een uitmond in de Jordaan. Wat doet hij daar? Hoe komt hij er? Ja, dat is een heel verhaal. Dat heeft te maken met een koningspaar, Agab en Izebel. Agab is de koning van Israël. Hij moet het goede voorbeeld geven aan Israël. Hij moet het volk voorgaan in de dienst aan God. Maar hij doet het niet. Agab gaat zijn eigen gang. Agab voert een slecht bewind. Agab is een goddeloze koning. Weet je wat hij doet? Hij buit de mensen uit. De armen. Hij pakt sociale misstanden niet aan. Hij roept de Israëlieten op om Baal te vereren, om andere goden te dienen. En de profeten van God, die wil die weg hebben, die wil die vermoorden. En heel veel Israëlieten gaan in dat spoor van Agab mee. Maar dan, ja, dan is daar plotseling Elia, die Agab namens God een boodschap moet brengen. Wat moet hij zeggen namens God? Zo, waar God leeft, er zal geen regen zijn, er zal geen dauw vallen, behalve dan naar mijn woord. Hoe reageert Agab erop? Ja, dat staat er niet. Daar lees je niks over. Heeft hij zijn schouders opgehaald? Heeft hij zijn hoofd geschud? Ach, man, ga toch weg met je praatjes. Zou die verbaasd zijn geweest? Heeft die Elia uitgelachen? Of is die boos geworden en overwoog hij Elia vast te pakken, gevangen te zetten? Nou ja, na verloop van tijd wil hij inderdaad Elia vastpakken en gevangen zetten. Want wat gebeurt er, jongens en meisjes? Het gaat precies zoals Elia heeft gezegd. Het regent maar niet. En de zon die schijnt. Er valt geen drupje uit de hemel. Er is geen dauw. En dan moet je kijken wat er gebeurt. De blaadjes van de bomen die verdorren. En het gras in het weiland kan niet meer groeien. De koeien hebben bijna niks meer te eten. Het koren groeit niet meer. Het verdort onder de brandende zon. En ja, dan kun je geen brood meer bakken. Ging het maar regenen, zeggen de mensen. Nee hoor, het wordt droger en droger. Mens en dier komen in een hele moeilijke situatie terecht. En dat komt omdat de mensen niet hebben geluisterd naar God. En je ziet in gedachten voor je wat er gebeurt. Er wordt extra geofferd aan Baal. Er wordt meer gebeden. Baal, laat het toch regenen. Ja, maar Baal kan dat niet. Want hij is een nepgod. En koning Agab is verschrikkelijk boos op Elia. Hij is de schuldige volgens hem. En hij roept de soldaten bij elkaar en zegt, jullie moeten Elia opzoeken en hier brengen. Maar ze zoeken overal, maar kunnen hem niet vinden. Waar is die toch? Ja, waar is die? Op een stopplek. Op een onderduikadres dat God hem gewezen heeft. In het oosten, aan de andere kant van het land. Hij woont bij de rotsen, in het berggebied, bij de Bekrit. Dus wat gebeurt er? Elia, die verdwijnt uit beeld. En ja, dat is veelzeggend. Veelzeggend? Ja, veelzeggend allereerst voor Agab. En voor Israël. Want Agab heeft een probleem. Israël heeft een probleem nu Elia verdwenen is. Elia heeft, zeg maar jongelui, de sleutel bij zich om het oordeel van de droogte op te heffen. Het gaat pas weer regenen als Elia spreekt. Maar als Elia er niet is, kun je hem ook niet vragen. Elia, zorg ervoor dat het weer gaat regenen. Elia is ondergedoken. En dat betekent het oordeel blijft en de droogte blijft met alle gevolgen van dien. Heb je door wat God doet? Hij verbergt zijn woord door Elia te verbergen bij de Krit. Agab dacht, ja, ik heb het goed voor elkaar met mijn Baaldienst. Maar God blaast erin en hij laat zien, je zit helemaal verkeerd, Agab. Door de afgodendienst maak je je onbereikbaar voor God. Schept hij afstand, verwijdering, God verbergt zijn knecht. Waarom? Dat is een signaal van God. God zelf verbergt zich. Hij trekt zijn profeet terug. Van hem voorlopig geen woord. God zwijgt vanaf nu en daarom moet Elia ook zwijgen en wachten op Gods tijd. God verbergt zich. Hij laat een tijd lang niks van zich horen. Dat kan dus. Dit moet je niet uit de Bijbel gaan gummen. God verbergt zich als we hem uit ons leven wegduwen, als we net als Israël er afgoden op nahouden. God kan zich terugtrekken uit een land. God kan zich terugtrekken uit een gemeente. In Openbaring 2, de brief aan de gemeente van Efeze, kun je erover lezen. Dat God het woord kan wegnemen. Hij kan zijn gemeente verplaatsen als bekering uitblijft. Daar moet je toch niet aan denken. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dat zou gebeuren. Ja, maar nu heel eerlijk. Zou het verdiend zijn als God het zou doen, als hij het had gedaan in 2022? Hebben we God er geen reden toe gegeven? En is dan een dag als vandaag niet een geschikte dag om ons te verontmoedigen voor God? Ons klein te maken voor God. Om hem te danken. Dank, o God, dat u uw handen niet van ons, van onze gemeente, van onze kinderen hebt afgetrokken. Dat u zich niet hebt teruggetrokken. Dat u uw woord het afgelopen jaar niet verborg. Ja, maar God doet het wel in 1 Koningen 17. Want Achab en het volk moet voelen wat het betekent als je de levende God wegschuift uit je leven. Wat moet je dan voelen? Dat je bedrogen uitkomt met Baal. Kijk, Achab en de Israëlieten dachten alles in eigen handen te hebben. En wij kunnen het ook zomaar denken. Oh, wij kunnen alles. God laat zien, zonder mij kun je niks. Helemaal niks. Dan wordt het droog. Dan wordt het crisis. En zou misschien God ook aan ons willen laten voelen in de crisis waarin wij zijn beland. Dit jaar. En waar we nog in zitten als we denken aan de crisis in Oekraïne en Rusland. Wie wij zijn. Kijk, we hebben het in 2022 heel vaak gehad over crisis. Hè? Coronacrisis, energiecrisis, klimaatcrisis, asielzoekersproblematiek, stikstofcrisis, krapte op de woningmarkt, inflatie. Kunt u het overzien? Wat gebeurde er het afgelopen jaar veel? Gaat dat buiten God om? Zou God ons ook iets kunnen laten, willen laten voelen? Komt God ons misschien storen in onze ideeën en gedachten? Is er ook dit jaar vanuit de hemel aan onze hoogmoed en onze zelfgenoegzaamheid getrokken? Hebben we niet iets, juist ook op een laatste dag van het jaar, om over na te denken? Wie is mijn God? Wat is de bron waaruit ik put? Wat is de bron van mijn geluk? En zou je te midden van een crisis toch God kunnen danken? Omdat achter die signaal het liefdeshart van God klopt. De trekkracht van de Heer. Kom nou naar mij toe. Denk aan dat wat echt belangrijk is. Verlaat de afgoden. Bekeer je tot mij. Goed, het is dus veelzeggend. Voor Achab en Israël dat Elia daar bij de Bekrit zit. Maar het is ook veelzeggend voor Elia. Het is ook een veelzeggende plaats voor Elisa. Voor Elia, omdat God ook Elia laat zien, laat merken dat hij afhankelijk is van hem. Elia moet onderduiken. En je weet wel wat dat is toch, jongens en meisjes, onderduiken. Wie doken er onder in de Tweede Wereldoorlog? Mensen die in gevaar waren. Je hebt misschien wel eens gehoord van Corrie ten Boom. Die woonde met haar ouders in Haarlem. En haar vader verborg onderduikers die gezocht werden door de Duitsers. En je hebt wel eens gehoord van Anne Frank, denk ik. Dat Joodse meisje in Amsterdam. Dat zich verstopte in het achterhuis. Misschien ben je er wel eens geweest. Ja, daar verstopten mensen die gevaar liepen zich. Elia verstopt zich ook. Hij moet onderduiken. Want Achab en vooral ook zijn vrouw Izebel, die wil alle profeten van God uit de weg ruimen. En Elia duikt op Gods bevel onder. Wat denk je? Is dat moeilijk geweest voor Elia? En je ziet Elia zo in gedachten zitten bij de Bekrit. Hoofd in de handen. Staat voor zich uit. Ja, daarnet sprak hij, nu moet hij zwijgen, er klinkt geen woord. God zei, verberg je. Van Gods wegen is hij de stilte ingetrokken. Heeft hij dat nodig gehad? Was hij daaraan toe? Heeft hij zijn preek bij Agab misschien als heel intensief beleefd? Staat hij nog bij wijze van spreken te trillen op zijn benen vanwege de oordeelsboodschap die hij moest brengen aan de koning? Moet hij echt op adem komen? Is dit Gods bijzondere zorg voor Elia? Kun je het vergelijken met wat de Heer Jezus later zegt tegen zijn discipelen die hij erop uitgestuurd heeft om het evangelie te verkondigen? En dan komen ze terug. En dan zegt de Heer Jezus, nou kom maar, dan gaan we eerst eens even de eenzaamheid opzoeken, stilte in. Jullie hebben rust nodig. Is het fijn voor Elia dat hij daar bij de Bekrit mag zijn? Of is dit juist een beproeving voor hem? Is dit heel moeilijk voor hem? Roept dit allerlei vragen op? Zoals, ja, ik ben toch geroepen tot profeet. Toen ben ik net begonnen, heb ik net mijn eerste preek gehouden bij Agab en dan moet ik alweer stoppen. Kan ik dan niets doen? Moet ik dan wachten, geduldig wachten totdat ik weer mag spreken, wachten op God? Het kan zomaar zijn dat je vandaag die vragen herkent. Dat je ook zulke soort vragen hebt. Dat je worstelt met Gods leiding in je leven, ook het afgelopen, bijna vervlogen jaar, omdat het heel anders ging dan je had gedacht en gehoopt. En je hebt het er zo moeilijk mee. Nou, kijk eens naar Elia. Wat doet hij? Hij zwijgt. Ik hoor hem niks zeggen. Hij zwijgt. En juist in dat zwijgen is hij hoogst actief. Hij zwijgt om een poosje te kunnen luisteren. God heeft hem iets te zeggen. Elia, niet de Baal heeft het voor te zeggen, maar ik, want ik ben de Heere. Soms moet je stoppen met spreken, om God te horen spreken. Om te horen, te zien, te ervaren dat Hij zijn belofte waar maakt. Want ja, dat gebeurt hier bij de Bekrit. Elia wordt opgezocht door God en dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het is ook een zegenrijke plaats. Want God zegent Elia bij de Bekrit. Hoe? Door hem te beveiligen. Kijk, onderduikers, jongens en meisjes, die kunnen natuurlijk een heel goed verstopplekje hebben, een mooie schuilplaats. Maar ze kunnen toch gevonden worden en alsnog worden meegenomen. Hè? Denk maar aan Anne Frank, ze werd verraden en ze werd alsnog door de Duitsers opgepakt en meegenomen. Maar Elia wordt niet gevonden. Ondanks dat in 1 Koningen 18 je kunt lezen dat Agab zijn signalement verspreidt en opsporing verzocht doet. En naar hem laat zoeken, alle inspanningen te spijt. Elia wordt niet gevonden. Vind je dat vreemd? Ik niet. Want de Heere geeft hem een schuilplaats. En is voor hem een schuilplaats. En God zegent Elia door hem te beveiligen en door hem op zijn onderduikadres in leven te houden. Precies zoals God beloofd had. Kijk maar in vers 4. Ik zal u daar onderhouden, had God gezegd. En in het Hebreeuws krijgt dat woordje onderhouden alle nadruk. Onderhouden zal ik je, Elia. Ik onder, houd je. Ik houd mijn handen onder je, Elia. En dat doe ik door je eten en drinken te geven. God voorziet in eten. Want kijk maar, daar komen raven aan die brood en vlees brengen. En ja, dat is heel bijzonder. Echt onlogisch. Een verrassing. Waarom? Ja, omdat raven egoïstische vogels zijn. Deze raven, deze vogels, die pikken alles wat ze maar kunnen vinden. En als ze brood en vlees hebben, geven ze het zeker niet aan een ander. En als ze te veel hebben, dan bergen ze het op om het later weer op te graven. Ze staan geen eten af normaal. Zeker geen brood en vlees. En gaan deze vogels Elia brood en vlees geven? Ja, inderdaad. Hun vliegschema is er zelfs op aangepast. Hun eindbestemming is de bekerrit. En ze klemmen het vlees in hun klauw, het brood in de bek, totdat ze bij Elia zijn om het aan hem te geven. Ik moest even denken, jongelui, aan wat er gebeurde in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. De hongerwinter was er. Veel mensen hadden gebrek aan voedsel, stierven de hongerdood. Anderen die leefden, die hadden echt eten en drinken nodig. En toen kwamen er vliegtuigen aan. Niet van de vijand, maar van vrienden. En ze hadden voedselpakketten bij zich. Ze vlogen langzaam en laag. En de luiken gingen open en voedselpakketten werden naar beneden geworpen. Waren zo ingepakt dat het niet beschadigde. En de mensen, ze konden eten en drinken. Nou, zo komen die raven als vliegtuigen aan. Ze zakken. Ze vliegen langzaam. En ze laten hun pakketje los. Elia hoeft alleen maar zijn handen op te houden. En zo ontvangt hij brood en vlees. Waarom doen die vogels dat? Omdat God machtig is. Hij is de koning over heel de schepping. Hij is de Heer van heel de aarde. En hij schakelt raven in. De grote schepper gebruikt geen duiven, maar raven. Deze egoïstische dieven verandert God in gullegevers. God maakt ze geschikt om zijn werk te doen. En keurig staan ze het voedsel af. Ja, zeg je, maar waar halen ze dat brood en dat vlees allemaal vandaan? In een tijd van droogte en schaarste en dat gedurende zo'n lange tijd. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. God laat zijn macht zien. Het ruime hemel rond. Die vliegende raaf. Die verkondigen Gods eer, zijn macht, zijn heerlijkheid. De raven zijn Gods zorgpersoneel. Het zijn hemelse obers in zwarte pakken. En zo laat God zijn macht zien. Zijn macht. Maar kijk eens goed, hij laat ook zijn trouw zien. Want deze vogels komen 2 keer per dag. 'S Morgens en 's avonds. Elke dag brengen ze brood en vlees. Niet een paar weken, niet een paar maanden. Nee, gedurende vele dagen. En nee, Elia krijgt niet een paar pakken vlees tegelijk. Hij krijgt wat hij nodig heeft. Elke keer 1 maaltijd. Meer niet. Maar het is genoeg. Elia wordt verzorgd door de Heere. Elke dag. Kijk, en God voorziet niet alleen van eten. God voorziet Elia ook van drinkwater. Er is een beek met water in een tijd van droogte, terwijl de zon maar staat te schijnen en te schijnen. En Elia wordt niet ziek als hij het water drinkt. Er zit geen blauwalg in, er zitten geen verkeerde bacteriën in. Er is fris water voor hem. Nou, wonder, hè? Begrijp je de boodschap? De Heere laat aan Elia zien. En ook aan ons. Het gaat soms heel anders dan je dacht. Dan met mij kom je er doorheen. Want zijn machtige arm beschermt de vrome. En hij doet hen nimmer omkomen. Ook niet in een dure, moeilijke tijd. Tijd van hongersnood. Die woorden maakt God waar in het leven van Elia. En hij laat ook zien dat die woorden uit Jesaja 33 waar zijn. We lazen dat met elkaar. Daar staat, daar wordt gezegd dat hij die gerechtigheid doet, die goede dingen doet, die recht doet. En denk maar even aan Elia. En dat hij die eerlijk spreekt, eerlijke woorden spreekt. En denk maar even aan Elia. Sprak die eerlijke woorden bij Ahab? Ja toch? En daar staat dat hij die rein wil leven, die zijn leven afstemt op Gods wil, dat God diegene leidt in een veilige vesting, in een hoog vertrek, dat hij diegene een veilige schuilplaats biedt. En weet je waar zo'n iemand van verzekerd is, zegt Jesaja? Van brood en water. Nou, zit Elia in een veilige schuilplaats of niet? Krijgt hij water en brood of niet? God onderhoudt het leven van Elia. Dat doet hij ook vandaag. Want hij is en hij blijft dezelfde God. Zeg eens. Laat je niet te veel afleiden door het klokgeluid, hè? Zeg eens, heeft u uw leven ook niet onderhouden? Moet je nou eens antwoord op geven vanavond? Heeft hij uw handen niet onder uw leven gehouden? Dragende handen. Zorgende handen. Waren er die er? Waarom waren die er? Vanwege de doorboorde handen van de Heer Jezus. Dat is om Jezus wil. Vanwege Hem die ook in een eenzame plaats was. Toen had hij ook honger. Maar toen kwamen er geen raven met eten. Weet je wie er wel kwam? Die grote, boze, zwarte, onreine raaf, de duivel. En hij kraste en hij verleidde. Oh, u hebt honger, hè? Ja, maar u bent toch de Zoon van God? Nou, laat het dan zien. Maak dan van die stenen die hier liggen broden. Maar Jezus gaf niet toe. Hij liep de weg die zijn vader hem had gewezen tot het einde toe, tot het kruis toe. Toen had ik dorst. Toen was er geen beek waaruit hij kon drinken. Was er enkel en alleen een spons met edik. Waar hij volhardde tot het einde om voor ons te kunnen zorgen naar lichaam en ziel. Kijk, er was in het afgelopen jaar vlees voor u. Ja, en vis natuurlijk. En brood. En water. Er groeide van alles op het land. Er kon geoogst worden als vrucht van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Er kon gedronken worden uit de beek van genade die Christus ontsloten heeft en ook in 2020 liet stromen. Elke dag opnieuw een volle beek, vol met liefde en genade, een fontein van levend water. En die was er omdat er voor hem geen schuilplaats was. Toen Gods toorn tegen hem ontbrandde. Hij onderging de straf die ik verdien. Om voor mij op die moeilijke dagen die er waren dit jaar. Dagen vol van benauwdheid een veilige schuilplaats te bieden. En hij liet zondag aan zondag dit afgelopen jaar de roep uitgaan. Verberg je. Schuil aan de voet van het kruis. Daar zal ik je onderhouden. Met het brood des levens, met voedsel voor je hart. Want uw ogen zullen de koning zien in uw schoonheid. En ik wil het op dankdag, op deze laatste dag belijden. Heere, dat u dat gaf. Dat heb ik niet verdiend. Als ik mijn leven leg naast dat wat er gezegd wordt in Jesaja 33. Daar staat voor mensen die goede woorden spreken. Voor mensen die hun ogen dicht doen voor het kwade. Voor mensen die hun oren toestoppen voor verkeerde woorden. Voor die mensen is God een schuilplaats. Aan hen geeft hij brood en water. Dan kan ik alleen maar verwonderd omhoog zien. Want ik heb mijn ogen en mijn oren lang niet altijd dicht gedaan voor het verkeerde. Ik heb mijn mond lang niet altijd gebruikt om God te eren en de ander mijn naaste op te bouwen. Ik ben tekort geschoten. God is aan mij tekort geschoten. Maar nu, vandaag, op dankdag, mag ik het belijden. Wat bent u goed. Mag de koning zien in zijn schoonheid en hij, de vorst der aard, is aller hulde waard. Kijk, daar moet het naartoe, gemeente. Naar een danklied, een loflied. Dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. Een verblijdende plaats. Kijk, want God zorgt voor Elia bij de beek Krit. En door alles heen laat God zien, nee, niet Baal is de machtige, maar ik ben het. En ik geef water, en ik geef eten, en ik onderhoud leven. Nou, als je dat ziet. Zie je het? Als je dat ziet. Ja, dan word je toch blij van? Je wordt toch blij als je merkt dat God laat zien, ik ben God, ik alleen. En ik onderhoud gestaag je lot, ik hou mijn handen onder je. Ik bescherm je, ik beveilig je, ik hou je vast, ik vergeet je niet, ik zorg voor je, ik maak mijn woorden waar. Nou zeg eens, als God zo aan het werk is en als hij zo aanwezig is. En als je zo verblijdt in God, wat is dan passend? Ja, dan is het passend om je blijdschap in God te uiten en hem te danken. Wat bent u groot en goed. Wat bent u goed dat u het land bezocht met uw zegen, het koren gereed maakte, dat er geoogst kon worden, is te danken aan u alleen. Of vind je dat vanzelfsprekend? Weet je wat vanzelfsprekend is? De Heere de hemel toesluit en er geen druppel water valt. Want wie zijn wij? Zondige mensen, eerrovers van God. Gericht op onszelf, onze eigen belangen. En in wat voor land leven wij? Een land dat autonoom wil zijn, los van God. Ja, we bepalen zelf wat we doen en wat we niet doen. We bepalen zelf wat goed is en wat niet goed is. We bepalen zelf wanneer het leven begint en wanneer we het leven vervuld vinden. Weet u wat vanzelfsprekend is en voor de hand ligt? Dat er niet de zegen was en is, maar de vloek. Maar wat deed de Heere? Ondanks dat wij het verzondigd hebben, zegende hij ons land. En er waren bij alle zorgen die er waren en die er zijn. Er waren nog zoveel goede dingen. De Heere zorgde voor inkomen. Hij gaf jullie jongens en meisjes gezondheid om naar school te kunnen gaan. Hij gaf eten en drinken. Weet je wat het zijn? Onverdiende zegeningen. Kijk, als je zo kijkt naar de zegeningen die er waren. Als je zo kijkt naar het gewas dat geoogst kon worden. Als je zo kijkt naar het eten op je bord. En als je zo kijkt naar de kleding die je kunt aantrekken. En als je zo kijkt naar het geld dat maandelijks binnenkwam. Weet je wat je dan wordt? Dankbaar. Heere, ik heb het ontvangen uit uw goede hand. Hartelijk dank daarvoor. En hebt u Gods zegen misschien ook wel heel nadrukkelijk in het bijzonder ervaren in Gods huis. Omdat hij daar uitdeelde van zijn zegen. Deelde hij het goede uit of niet? De Heere was toch geen kare God? Of wel? Gaf hij honger naar het brood des levens? Gaf hij voeding, verzadiging op de vereniging, de Bijbel openviel, gesprek met anderen, de verkondiging van Gods woord, toen in de prediking Gods recht en genade met woorden geschilderd werd en de Heer werd uitgestald in zijn grote zondaarsliefde en de beek, de rivier van God, vol water door de Immanuel stroomde om je dorst te lessen, om je te versterken naar de inwendige mens. Toen de sacramenten werden bediend en Gods boodschappers, zwart, onrein in zichzelf, je hemelse spijs en drank aanreikte. Brood en wijn, u ten zegen. Heeft de Heer u geleid? Voedde hij je? Werd je verkwikt? bracht hij je van een dwaalweg terug. Was hij niet geduldig met je zwakheden? Heeft hij jou als onverschillige niet verdragen? Heeft hij niet gelokt, genodigd en liefde gewaarschuwd voor het verderf? Werd er geen mest door de grote wijngaardenier rondom je levensboom gelegd? Ontvingen we niet ongestoorde diensten terwijl er elders in de wereld christenen vervolgd worden? Heeft hij niet gehoord, geluisterd naar onze gebeden? Ook naar de vele voorbeden die we tot God omhoog hebben gezonden. Redde hij je uit moeilijke omstandigheden? Gaf hij houvast aan zijn woord? Ja? Wat is dan op zijn plek? Wat anders dan de lofzang? Wat mag de Heere verwachten van je? Een loflied. Een danklied. En ja, dat geldt ook wie op Oudejaarsdag, op Dankdag dankt. Kijk, die wint ook aan vertrouwen op God. Dan mag je ook in vertrouwen verder de grenzen over 2023 in. Dan mag je in vertrouwen verder, net als Elia. Want ja, dat is wel opvallend. In 1 Koningen 17 lees je nergens uit de mond van Elia de vraag: ja, maar Heer, hoe moet het nou verder? Ik zit hier in mijn eentje. En het duurt al zo lang, en morgen dan? Ja, ik heb nu eten gekregen, maar komen de raven straks ook? En is er morgen nog water genoeg? Nee, Elia vertrouwt zich toe aan God die hem niet beschaamt. Want als straks de beek kritdroog valt, houdt God opnieuw zijn handen onder hem door hem naar Sarfat te sturen. God houdt zijn zegenende hand onder Elia. En elke dag krijgt hij genoeg. Voor één dag. Nou ja, één dag. Eigenlijk voor een halve dag, hè? Want ze komen 's morgens en 's avonds. Maar elke dag is er genoeg. En dat is nog zo, gemeente. Als je hem gaat in de weg van God, net als Elia. Want in de weg van God zijn, gaan en gehoorzaam zijn, geeft zegen. Maar ongehoorzaamheid levert niks op. Kijk maar. Kijk maar naar Ahab en naar Izebel en naar Israël. Het is een dorre, doodse, arme bedoeling in Israël. Er is gebrek aan voedsel en aan water. Er is schaarste. Kijk, wie niet de weg van God gaat, die kan misschien hier nog wel overvloed hebben. Maar uiteindelijk hou je niks over. Dan leid je eeuwig gebrek. Maar wie God heeft, komt niks tekort. Want er komen stromen van zegen. Dat heeft u zelf beloofd. En dat geeft rust. En dat geeft verwachting. En dat brengt en leidt tot een lofzang op God. Ook bij jou? Je moet denken aan dominee Jack van Dijk. Hij leeft niet meer. Ik las de afgelopen zomer een boek van hem, een levensbeschrijving van hem. Hij was in het Westland predikant. Weet je wat voor predikant hij was? Een vrijzinnig predikant. En hij kwam tot geloof, tot bekering. En toen werd hij een gereformeerde predikant. Ja, toen had hij geen gemeente meer. Had hij ook geen inkomsten meer. En toch werd er voor hem en zijn gezin gezorgd. Weet je wat er gebeurde? In die periode werd er elke woensdag een envelopje met 25 gulden bezorgd. Nou ja, Jack van Dijk was benieuwd, hè, wie bracht dat envelopje. En probeerde dat op een woensdag te achterhalen. En ja, toen hij op de uitkijk stond, kwam er geen envelopje. En de bakker Kuiper uit de Lange Straat, die van de CGK was, die bezorgde elke week 2 broden bij hem. En toen dominee Van Dijk hem in de Lange Straat tegenkwam, zei hij: joh, bakker, kuiper, vertel me eens wie laat die broden bezorgen bij mij thuis, want dan kan ik degene die dat doet bedanken. Weet je wat die bakker toen zei tegen Van Dijk? Hij zei: Van Dijk, zou Elia de raven hebben bedankt die hem eten bracht? Van Dijk antwoordde: ja, nee, natuurlijk niet. O, wie dan? Vroeg de bakker. En ik, zegt Van Dijk dan, antwoordde kortaf: ja, de Heere natuurlijk. En toen klonk het uit de mond van de bakker in de Lange Straat: ga heen en doe gij desgelijks. Gemeente, ga heen en doet u evenzo. Amen.